Hallo allemaal en fijn dat jullie allemaal weer luisteren naar ons. Vandaag gaan we het hebben over paniekaanvallen. En deze episode zou meer in het teken staan van persoonlijke ervaringen van mij en Jessie.
Ja, we gaan onze eigen ervaring delen. We hebben allebei last gehad van paniekaanvallen. Wel al een lange tijd niet meer. Jij ook niet, hè?
Nee, ik heb toevallig recentelijk één keer nog een paniekaanval gehad, maar echt niet meer te vergelijken met wat het,
hoe het eerst was.
Voorheen was.
Nee. Dus we gaan jullie even meenemen in wat er gebeurt met jou als je een paniekaanval krijgt. Hoe wij het hebben ervaren, wat we hebben gedaan waardoor het minder is geworden. Wat echt helpt. Maar eerst beginnen we weer met een intuïtiekaart.
Yes.
Om even de intentie te zetten van de aflevering en voor vandaag gewoon in het algemeen.
Mijn kaart is het universum.
Universum. Ben je klaar om verder te gaan naar het volgende hoofdstuk in de reis van je ziel? Om de grenzeloze geschenken van het universum te ontvangen. Je leven draait niet meer om onzekerheid en stilstand. Je bent vrij en van nu af aan ga je alleen nog maar vooruit. Ben je eenmaal beter afgestemd op het hoogste niveau en beste van je ziel? Dan wacht jou een gloednieuw niveau van toewijding, kennis, hulpvaardigheid en rijkdom. Je bent klaar en het is tijd. Vertrouw jezelf en stap in de waarheid. Wauw.
Ja, echt. Ik voel hem helemaal.
Ja, heel chill.
Ja.
Je leeft eigenlijk niet meer om onzekerheid en stilstand.
Ja.
Je gaat alleen nog maar vooruit.
Nou,
dat
ja.
Dat is sowieso goed om te onthouden, hè?
Zeker. Ik zit ook te denken wat ik aan toe wil voegen. Want ik vind eigenlijk, het spreekt helemaal voor zich. En ik vind hem heel kloppend.
Ja.
Ja.
Ook met Coco Mitt weer.
Zeker.
Heeft er misschien ook weer te
maken. Ja, maar ook echt wel op mijn, waar ik de afgelopen periode mee bezig ben geweest. Een soort van meer innerlijke reis. Dat klinkt heel heftig altijd. Maar
ja
ik kan hem. Ik moest ook een beetje denken aan die Choco Bliss ceremonie.
Mm-hmm.
Daar moest ik aan denken.
Ja.
Dat zijn verhalen voor later.
Ja, inderdaad. Oké. Ik heb balans.
Balans van geest, lichaam en ziel. In die ruimte kun je opbloeien. Op die plaats kun je je zonder angst of gêne creatief uiten. Laat je hang naar perfectie los. Jij bepaalt je eigen balans. Accepteer jezelf zoals je bent en probeer elke dag een betere versie van jezelf te zijn en evenwicht te bereiken.
Ja, ik was deze echt aan het voelen.
Ja,
dit is echt
ik zag
kaart.
Het.
Ja, ik moest hem even beseffen dat ik echt even nergens anders aan denk. Ik voel deze echt, want het is echt waar ik helemaal mee bezig ben. Ik ben echt aan het zoeken naar balans en ik vind het echt steeds meer de balans. En ja, dat is gewoon echt heel fijn. En de rust die ik echt nodig heb, die pak ik ook. En ik doe yoga nu tegenwoordig, af en toe. En ik moet zeggen, ik heb een paar van de lessen gedaan dus. En dat vond ik chill. Maar ik vind het dus net zo chill om het thuis te doen. Dus dat heb ik nu ook een paar keer gedaan. In ieder geval stretchen en daarna mediteren probeer ik dan steeds meer te doen. En ik merk dat ik het in het begin echt lastig vind. Vooral meditatie. Dat vond ik eerst ook toen ik het een tijdje deed. Maar nu merk ik wel van oké, ik moet me gewoon helemaal aan overgeven. En dat stretchen van tevoren, dat helpt ook wel echt. Als je een paar van die yoga oefeningen doet van tevoren, dan ben je echt al wel een stuk losser en meer ontspannen. Dus dat helpt ook wel echt om de rust even te vinden. En om een beetje die balans te vinden in rust, in geest, maar ook productief willen zijn. En nou ja.
In balans te zijn, ja. Letterlijk.
Dat is wat ik wil.
Nou, ik vind het altijd zo mooi hoe kloppend die kaarten dan zijn. Hè?
En het is ook fijn dat je het altijd, je kan het altijd op een bepaalde manier reflecteren naar jezelf en over nadenken. En dat is al heel fijn om te doen.
Ja.
Oké, we gaan met het onderwerp van deze week beginnen. Dus paniekaanvallen, zoals we net al zeiden.
Ja.
En misschien moeten we beginnen met een beetje een introductie voordat we over onze eigen ervaringen gaan praten.
Klopt, ja.
Maar kun je iets vertellen over hoe kan het zijn dat iemand een paniekaanval krijgt? Kan dat?
Het kan dus in eerste instantie erfelijk zijn om een paniekaanval te krijgen. Als ik naar mezelf reflecteer, denk ik niet dat dat bij mij het geval is geweest. Maar het kan ook voortkomen uit stress. Hormonen die kunnen omhoog gaan, vooral bij vrouwen. Maar ook triggers zoals alcohol, cafeïne en drugs kunnen invloed hebben op een paniekaanval.
Ja. En vaak gebruiken mensen bijvoorbeeld drugs, alcohol en cafeïne zich om zich minder angstig te voelen of om te ontspannen. Maar het effect is dus eigenlijk het tegenovergestelde. En ja, erfelijkheid. Mijn moeder die heeft er ook echt last van gehad vroeger. En heel erg ook na de geboorte van mijn zus volgens mij. En dat verklaart ook een hoop, want vrouwen die krijgen dus sneller paniekaanvallen dan mannen. Hebben er meer last van. Omdat de hormonen van een vrouw meer invloed hebben op een paniekaanval. En dus na zwangerschap kun je dus meer last krijgen van paniekaanvallen. Omdat je hormonen dan heel erg aan het schommelen zijn.
En eigenlijk tijdens zwangerschap kan het juist heel erg zakken.
Ja,
dat klopt. Is wel interessant. Want ja, ook tijdens een zwangerschap hebben vrouwen last van hun hormonen.
Mm-hmm.
Maar die piek zit klaarblijkelijk echt na de zwangerschap. Laten we even sowieso bespreken wat er precies gebeurt wanneer je een paniekaanval krijgt. En wat er eigenlijk in je brein en in je lichaam gebeurt.
Ja, nou, in de hersenen gebeurt eigenlijk het volgende. De neurotransmitters, die regelen eigenlijk gevoelens zoals angst of somberheid. Maar uit onderzoek is dus echt gebleken dat bij een paniekaanval of bij een paniekstoornis de neurotransmitters voor angstgevoelens uit balans zijn. Dus het is ook echt te verklaren. En wat er dan gebeurt is dat je lichaam in een vecht- of vluchtreactie gaat. En dat is eigenlijk een automatisch mechanisme voor als er acuut gevaar dreigt. Dus je moet je eigenlijk voorstellen dat er bijvoorbeeld een tijger voor je neus staat. En jouw reactie van je lichaam is, ik moet vechten of ik ga vluchten. Maar er staat helemaal geen tijger voor je. Dus er is geen gevaar. Maar je lichaam denkt wel dat er gevaar is. En die kan het verschil niet zien tussen wel
wat waarheid niet, is. Ja. Ja. Ik heb een tijdje bij de psycholoog gezeten voor mijn paniekaanval. Heb ik volgens mijn voorgaande aflevering wel eens verteld. En zij benoemde heel erg van, wat er eigenlijk dus gebeurt, is dat je een trigger ziet, of dat nou bewust of onbewust is. Die wordt geabsorbeerd in je brein. Waardoor jouw gedachte eigenlijk denkt van, er is paniek of reden voor onrust. Dus jouw hartslag gaat omhoog, je ademhaling gaat sneller.
Adrenaline,
inderdaad. En vaak uit zich dat in dat je het gevoel hebt dat je explodeert of dat er iets uit moet.
Ja.
Dat kan zijn door bijvoorbeeld te hyperventileren.
Je bloeddruk gaat dus omhoog, je hartslag gaat omhoog. Dat kan je echt voelen. Al je spieren worden gespannen. Je zintuigen worden scherper. Dus je lichaam gaat echt in een reactie van, oké, ik moet nu echt iets gaan doen. Ik moet actie ondernemen. Terwijl je dus gewoon rustig op de bank kan zitten. Dus dat is gewoon het hele rare van een paniekaanval. Je lichaam is in de war. Je mind is helemaal in de war. Je snapt het zelf ook niet wat er gebeurt. Dat is denk ik ook het enge. Want je kan dus echt het gevoel hebben dat je doodgaat. Tenminste, dat heb ik wel echt gehad. Dat ik echt dacht van,
dit is het einde.
Ja. Ik ga nu echt nokkie, want het gaat echt niet goed.
Nee.
Dus je snapt er ook helemaal niks van. Tenminste, dat had ik echt van, ik zit gewoon rustig op de bank. Er zit geen slang of zo hier in mijn woonkamer. Er staat geen tijger.
Wat is de reden tot de paniek? En vaak, als ik refereer naar mijn eigen ervaring, is dat het ook zo out of the blue kwam. Dus ik kon mijn vinger nooit erop leggen van, oké, er is dit voorgevallen, wat dan een trigger voor me was, waardoor ik hierop reageer. Dus dit zou waarschijnlijk wel onbewust een trigger hebben gehad. Maar je wordt echt overdonderd door de angstgevoelens die je in één keer krijgt.
Mm-hmm. En wat zou je kunnen achterhalen wat de oorzaak was van dat jouw paniekaanvallen begonnen? Want wanneer zijn ze bijvoorbeeld begonnen bij jou?
Even kijken. Ik heb het denk ik wel 3 jaar terug begonnen ongeveer. En ik heb dit heel lang voor mezelf gehouden, omdat ik op dat moment dacht dat ik het vermogen had om het achter te houden. Dus wanneer ik voelde van dat ik stress kreeg of paniek, kon ik wel eens even weglopen of naar de wc gaan om het even weg te ademen. En 2 of 3 jaar geleden werd het wat heftiger, omdat ik toen dacht dat het te maken had met de scheiding van mijn ouders, wat op dat moment voor heel veel onrust zorgde bij mij intern. Maar ik denk dat er ook bij komt kijken dat ik heel lang gewend was om die gevoelens weg te drukken. En mijn gevoel dus daardoor niet uitte en eigenlijk negeerde. Ik kan me nog echt precies het moment herinneren dat het te veel werd en dat ik het besproken heb met, voor de eerste keer eigenlijk, met mijn familie. En dat was dat ik aan het douchen was en ik werd echt overladen met een gevoel van angst wat zo intens was en dat uitte zich in hyperventileren. En ik heb echt 1,5 uur lang in de douche staan hyperventileren. En ik dacht echt, ik sta met 1 been in het graf. Mm-hmm. Toen wist ik van, ik moet iemand bellen. toen heb ik mijn zus gebeld. En ik weet nog zo goed dat ik aan de telefoon zat te hijgen. Omdat ik gewoon helemaal slecht ging. En zij moest lachen in eerste instantie. Omdat ze dacht, wat doet zij?
Ja.
En toen later merkte zij op van, oh, dit is echt niet goed. En die is toen naar mij toegekomen. Toen hebben we de dokter gebeld. Omdat ik gewoon echt zoveel angst voelde. En ik dacht, ja, dit het trekt gewoon niet weg.
Het is niet goed, ja.
Ja. Dat is voor het eerst geweest dat ik het heb geuit. En dat verzachtte dus ook al heel erg. Omdat ik het dus deelde met anderen dat ik hier last van had. Werd ik ook meer in de gaten gehouden. Werd er meer rekening mee gehouden. En kon ik er zelf ook beter mee omgaan. Dan kon ik het meer omarmen dat het dus even iets was. En dat het er mocht zijn ook.
Ja.
Maar ja, als ik kijk naar inderdaad de oorzaak dan. Ik denk dat nu achteraf gezien dat ik op kan terugreflecteren. Dat ik verkeerd omging met mijn hoogsensitiviteit.
Mm-hmm.
Mijn grenzen voorbij ging. En dat dus niet bespreekbaar maakte.
Ja.
En het zou inderdaad ermee te maken kunnen hebben dat in die periode mijn ouders uit elkaar waren. En dat ik daar intern wat onrust over voelde. Dat is denk ik een bijkomend aspect.
Ja, dat je het misschien dat niet goed had verwerkt of het had opgekropt. Waardoor dus toch op een of andere manier eruit moest.
Ja, ik denk vooral inderdaad gewoon mijn grenzen niet hebben aangegeven. Eigenlijk op ieder vlak. Als het dan gaat over mijn hoogsensitiviteit. Het uiten van mezelf en de scheiding van mijn ouders.
Mm-hmm.
Maar jij hebt ook last gehad van paniekaanvallen. Gelukkig nu wat minder.
Mm-hmm. Ja.
Wat is voor jou de oorzaak geweest?
Nou, als ik erop terugkijk, dan denk ik eigenlijk dat een hele grote factor wel het overlijden van papa is geweest. Omdat ik denk dat ik dat gewoon... kijk, ik ging daarna ging ik al heel snel door met alles. Het leven oppakken. En ik denk dat ik dat gewoon op een verkeerde manier misschien heb verwerkt. Tenminste... het aan het wegstoppen was. En op een gegeven moment, toen 2 jaar daarna... voor mij kwam het een beetje uit het niets dat ik in één keer last kreeg van... dat ik lichamelijke klachten kreeg. En toen dacht ik echt van, nou, ik ben ziek. Ik dacht echt dat ik ziek was. Ik ben echt... ja, ik ben met mama ben ik overal geweest. Ik heb echt een half jaar... heb ik zoveel in het ziekenhuis afspraken gehad. En dan daar weer een foto. En dan daar weer bloedprikken. En dan daar weer een scan. En... een hard filmpje, echt longfoto's. Ik dacht echt, ik ben ziek. Er moet iets zijn. Ja. Want ik heb zulke rare dingen met mijn lichaam. Dat ik, weet je wel, ik kon echt niet accepteren dat het mentaal was. Het duurde heel lang voordat ik dat kon accepteren. En ik denk dus doordat ik gewoon maar door ben gegaan... na die traumatische ervaring, na die gebeurtenis... dat je lichaam gewoon op een gegeven moment zegt van... als jij niet op seintjes reageert mentaal... dan krijg je fysiek last van dingen. Hè? Je lichaam wil toch iets vertellen. En ja, dan is dat de manier waarop jouw lichaam aan jou vertelt van... je moet echt even mentaal aan de slag gaan. Dus uiteindelijk heb ik wel geaccepteerd van oké, ik hoorde al vaker van... ja, ik denk dat het paniekaanvallen zijn of paniekstoornis. En toen dacht ik van oké, ja, misschien is het dat wel echt... weet je wel, maar het duurde echt lang voor mij voordat ik accepteerde van... we kunnen het niet zo voor jou oplossen, weet je wel. Je moet het echt zelf gaan, je moet hier zelf aan gaan werken.
Ja, en het is een proces en het is niet...
Nee, precies. Ik dacht echt van ja, op een gegeven moment hoopte ik gewoon van... nou, ik hoop gewoon dat ik iets heb, dat ze het kunnen zien. En dan geeft mij een operatie of zo.
Dan is het te verklaren.
Ja, dan is het te verklaren en dan kunnen we er iets aan doen. Dat heb ik gewoon heel lang gedacht. En... ja, dat zorgde er eigenlijk ook gewoon voor dat het alleen maar erger werd... omdat ik het eigenlijk bleef negeren. En zoals jij net zei, ik wilde ook echt niet dat mensen het wisten. En ja, ik weet niet, ik denk ook niet dat ik me 100% altijd begrepen voelde... omdat ik echt zulke angstervaringen had. Wat ook lastig is voor andere mensen om te begrijpen, denk ik.
Ja, want die mate van angst ervaar je eigenlijk alleen maar op momenten dat er echt... dat je in een angstige situatie zit.
Ja.
Dus als het ineens out of the blue komt... dan is het heel moeilijk om uit te leggen... dat je ineens overdonderd wordt van zoveel angst.
Ja.
Is ook lastig om te begrijpen als je zelf niet in jouw schoenen staat.
Mm-hmm, dat klopt. Dus ik denk dat ik dat ook had... en dat ik het heel erg voor mezelf wilde houden. En ook niet veel mensen wisten het. Op een gegeven moment heb ik dus wel geaccepteerd van oké... het is echt iets mentaals waar ik aan moet gaan werken. En ik herken mezelf ook al in wat jij zegt van... je grenzen voorbij bent gegaan. Niet naar mezelf geluisterd voor een hele lange tijd. Maar door ben gegaan na gebeurtenissen waar ik eigenlijk meer had over moeten praten of meer bij stil had moeten staan in plaats van door en gewoon eigenlijk dat gevoel negeren. Ja, dan komt het er gewoon op een hele nare manier uiteindelijk uit. En of dat dus een maand na zo'n gebeurtenis is of 2 of 3 jaar.
Ja.
Ik heb wel echt gemerkt, en ook bij andere mensen om me heen hoor, dat er op een bepaalde manier komt het er gewoon uit.
Klopt.
Een trauma. En moet je ermee gaan dealen, moet je ermee aan de slag gaan om weer gewoon verder te gaan, om je helemaal goed te voelen.
Heb je ook het idee dat jij destijds het zo onderdrukt hebt, bewust of onbewust, waardoor het er dus later uitkwam? Of heb je het idee dat je op dat moment wel het volledig aanging en ging rouwen eigenlijk?
Nee, ik denk dat ik wel dat ik het wel snel soort van heb proberen weg te drukken. Omdat ik zat ook echt in een leeftijd van ik wil gewoon overal bij zijn. En weet je, ik heb nu genoeg verdriet gehad. Laten we gewoon ik wil weer gewoon mee op stap. En ik wil mee met mijn vrienden en alles doen. En ja, wat eigenlijk gewoon, denk ik, op dat moment niet goed voor mij was. En wat ik dus toen wel heb gedaan. En misschien ook dus inderdaad te weinig naar mezelf heb geluisterd. Wat wil ik nou echt? Maar ook identiteit van wie ben ik nou echt? En wie ben ik los van alle andere mensen, weet je wel? Mm-hmm. Echt je eigen persoon zijn. En ik denk dat ik sinds die paniekaanvallen, sinds toen ben ik daar wel veel bewuster mee aan de slag gegaan. En ben ik me ook gaan openstellen voor alles. Ben ik me spiritueel gaan openstellen. En ja, dat heeft mij toen ook wel echt heel erg geholpen. Ik ben ook wel benieuwd. Daar kunnen we het ook wel even over hebben. Op wat voor momenten kwamen die paniekaanvallen bij jou opzetten?
Bij mij merkte ik altijd op dat het gewoon heel erg out of the blue kwam. Op de meest gekke momenten. Zonder aanleiding voor mijn gevoel. Maar wanneer ik wel er meer last van had, is dat ik wist dat er geen uitweg was. Dus bijvoorbeeld, als ik in de trein zat, dan wist ik van oké, ik zit 20 minuten, een half uur of een uur hierin. En er zijn heel veel mensen om me heen. Waardoor eigenlijk mijn stressgehalte veel meer omhoog ging. Omdat ik voelde dat ik mijn gevoel niet kon omarmen. En het dus aan het bedrukken was. Waardoor die stress veel meer omhoog ging. Dus ik heb echt wel momenten in de trein gezeten dat ik echt het zat weg te slikken.
Oh, ja.
En als je dan alleen zit, is het heel vervelend. Want je kunt het ook al iets meer uiten wanneer je met iemand bent die ervan op de hoogte is. Of als ik tijdens het eten, ik kan me 1 keer herinneren, en dat is voor mij wel een heel goed moment geweest. Toen wist mijn beste vriend en mijn zus, die wisten van mijn paniekaanvallen af. En met mijn familie had ik het wel eens vaak erover gehad, maar ik denk dat je pas daadwerkelijk weet wat er gebeurt als je er een keer bij bent geweest. Toen was ik bij mijn zus een hapje wezen eten samen met mijn vader en mijn stiefmoeder. En toen kreeg ik een paniekaanval omdat ik voelde van, oh ja, er staat een soort van sociale pressure op me. Het kan nu niet eruit, ondanks dat ik met mijn familie ben. Ik voelde dat ik het niet eruit wilde laten gaan, waardoor het dus wel kwam. Toen kreeg ik een hele erg hyperventilatie aanval. Toen was ik zo blij dat mijn vader het had gezien, omdat ik dacht van, oh, je ziet nou even, ja, je begrijpt het nu. Je moet het echt een keer zien om te begrijpen hoe angstig die situatie voelt.
En hoe heftig het voor jou ook is.
Ja. En op drukke gelegenheden. Dus als ik bijvoorbeeld ergens met meerdere personen was, of ook in bed, heb ik het heel vaak gehad. Ik denk eigenlijk wel het vaakste dat ik dan een soort van aan de malen was, denk ik, onbewust. En dan kwam het echt om de hoek gewoon.
Ja.
En dat vond ik dus interessant, omdat ik het heel erg lastig vond om mijn vinger erop te leggen. Want je denkt op dat moment van oké, er is een trigger. Er gebeurt op dit moment iets wat te veel is. En op openbare plekken, zoals een trein of een café, kon ik het wel verklaren van oké, deze prikkels zijn te veel. En ik voel al een bepaalde angst. Maar op heel veel momenten, zoals in bed, had ik geen aanleiding waardoor het ineens omhoog kwam. En toen vertelde dus mijn psycholoog van wat er eigenlijk gebeurt is dat je iets waarneemt wat onbewust een trigger is. En dat verklaart jouw vlucht- of vechtmechanisme wat je net benoemde. Daar reageert je lichaam op. Dus je hartslag gaat omhoog, je wordt onrustig. Je krijgt een druk op je bord, je krijgt tintelende vingers. En dan komt vaak het stemmetje in je hoofd van, shit, er gaat iets gebeuren. Dit is paniek, er is reden voor angst.
Mm.
En zij vertelde mij toen, en daar heb ik zoveel aan gehad, dat in plaats van dat ik meega met die angst. En of dat ik me verzet tegen die angst. Om te denken van oké, dit is niet fijn. En ik wil dit eigenlijk zo snel mogelijk weg hebben. Afstand van heel dit gevoel. Dat ik het juist moest omarmen. Zodat ik mijn lichaam kon aanpraten van... Je kan dit aan. Want als het één keer lukt en je weet van oké, kom maar op me af. En ik observeer het vanaf de zijlijn eigenlijk. Dan weet je de eerste volgende keer wanneer je weer dat gevoel krijgt van... Oh, ik heb dit al een keer gehad. Dus het komt goed. Maar ja, de momenten inderdaad eigenlijk heel, heel random. Mm. Maar de grootste trigger is wel echt geweest dat er meerdere mensen zijn. En dat ik dus het gevoel had het niet te kunnen uiten op dat moment.
Ja.
En voor jou?
Ja, wat jij zegt, die trein die herken ik ook. Ik heb iets raars met de trein. Ik weet niet, ik heb het nu nog steeds. Omdat ik daar zo vaak, tijdje dat ik naar de Unie ging in Tilburg. Ja, ik voelde mij gewoon nooit fijn in de trein. Al vanaf het begin niet. Ik had echt zo'n gevoel van, ja, ik voelde ook van hier gaat het een keer gebeuren. En dan trek je het ook aan, maar... Ja, ik weet niet, ik heb daar ook echt een paar keer gehad. Ook dat ik alleen was, maar ook als ik met andere mensen was. Ik zei het dan toch liever niet. Omdat ik dan dacht van, ja, dan gaat diegene dus reageren. Ja. En dan ga ik dus nog erger reageren. Ja. Dus ik was dan meer, dan was ik gewoon stil. En dan was ik echt gewoon... Ja, bij mij voelt het echt, het uitzicht heel erg in benauwdheid. Dus echt alsof je longen gewoon 20 keer zo klein zijn. En je gewoon... Als je diep adem wil halen, kan je maar echt helemaal niet ver, zeg maar. Je kan je echt tot een bepaald punt en dan zit het helemaal in je keel. En dan kreeg ik tintelende vingers, kreeg het heel warm. Echt, ik ging zweten, mijn hartslag zat echt in mijn keel. Duizelig, ik dacht, ik heb zo vaak gezegd, ik ga nu flauw vallen.
Ja, oh, dat herken ik zo.
Dat is nooit gebeurd, dat flauw vallen, maar ik dacht echt van ja, nu ga ik flauw vallen. En het kwam ook echt op momenten bij mij dat ik... Ja, dan was ik mijn nagels ergens aan het doen en dan kreeg ik het in één keer. Ja, dan één keer heb ik het wel echt heel erg gehad in een nagelsalon. En dan zit je dus ook met beide handen zo naar voren. Dus dan voel je al helemaal trapped, zeg maar, van ik kan echt niks.
Nee.
En toen heb ik echt gedacht van ja, hoe ga ik dit doen? Want ik zit hier, ik kan geen kant op. Ik moet straks de ambulance bellen en dan in de stad staat er een hele grote ambulance voor mij. En dan kijkt iedereen en dan... Toen dacht ik echt, ik moet echt mee met die ambulance. Nu, ik moet gaan bellen, want ik werd gewoon echt niet goed in die stoel. En alles ging draaien. Ik kreeg helemaal hartklopping. Ik dacht dat ik een hartstilstand kreeg, weet ik nog. Het is gewoon zo heftig, omdat je gewoon niet weet wat er gebeurt. En je weet gewoon even door die paniek niet van... Is er echt iets heel ergs aan de hand? Weet je wel, krijg je echt een hartaanval? Of is het dus een paniekaanval? En dat vond ik altijd wel lastig om dat onderscheid te maken.
Ja.
En... Ja, ik maakte de paniek dus altijd erger voor mezelf. Ik voelde iets en ik ging heel erg analyseren. Oké, ik voel nu tinteling in mijn vingers. Wat kan dat zijn? Wat kan het zijn? In plaats van dat ik, zoals jij zegt net, van omarm het. En weet dat het ook weer voorbij gaat. Weet dat het een paniekaanval is.
Mm-hmm.
En dat geeft ook heel veel rust. Maar ik vond het in het begin zo lastig om... Ik ging alles analyseren en dan had ik hartklop. Oké, ik heb nu hartkloppingen, weet je wel. En ik ging alles, zeg maar, erger maken. Alles wat ik voelde, maakte ik erger voor mezelf. En ja, daardoor werd die paniek, die werd erger. En
het is ook zo dat als je, zeg maar, het één keer hebt meegemaakt... dan weet je precies hoe je het herkent. Dus de eerste volgende keer, wanneer je dus die tintelende vingers krijgt... dan krijg je meteen een alarm in je hoofd van... oh nee, het gaat weer gebeuren.
Ja.
Want het is een herkenningspunt.
Precies. Dat alarm gaat gelijk af van...
Als je dan op een sociale gelegenheid bent, zoals bij een nagelstudio... dan komt er meteen verzet van, oh, dat kan niet hier.
Nee.
Dus eigenlijk groeit heel dat gevoel.
Ja.
Dat je dus zelf voelt op dat moment, maar zo voelt het niet.
Nee,
het voelt echt alsof het je overkomt.
En ik weet nog dat ik ook echt dus op een gegeven moment... was zo erg dat ik echt ook heel veel dingen uit de weg ging. Ik wist gewoon van, ja, ik ga daar niet heen, want dat heeft mij een keer getriggerd. En... Weet je wel, drukke gelegenheden. Ik ging alles vermijden. Ik dacht, ja, daar kan ik gewoon niet naartoe.
Het is zo belemmerend.
Gaat gewoon
ook
niet goed.
Ja.
Maar ook, dan zat ik op mijn werk en dan kreeg ik een keertje. Zat ik gewoon rustig op een stoel. En dus op een gegeven moment werden zoveel plekken voor mij... dat ik dacht, ik kan daar niet naartoe gaan. Want daar is het al een keer gebeurd. Dus dan gebeurt het nog een keer. Want ik kan me nog goed herinneren hoe dat ging. En
je gaat ook met die intentie naar die locatie toe.
Ja.
Van je weet...
En echt gewoon met buikpijn de deur uit. Dat ik dacht van... Elke keer als ik de deur open deed naar buiten toe, dan twijfelde ik van, oh, ga ik dit nou wel doen? Want het was zo erg op een gegeven moment. En op een gegeven moment ben ik wel gaan denken van, oké, waar ik ook naartoe ga, ik ben altijd zelf de baas. En ik dacht altijd dat ik echt in heel veel situaties gevangen zat. Dat ik echt niet weg kon. Bijvoorbeeld in een nagelsalon. Zoals ik dat toen heel erg voelde. Maar ik moet ook onthouden dat ik altijd de baas ben. En ik kan altijd even naar buiten lopen in een nagelsalon. Maar het voelde voor mij echt van, nee, dat kan echt niet. Want ik zit hier nu. Ik zit nu vast. Het mag hier niet gebeuren. En het kan niet gebeuren. Terwijl, ja, op een gegeven moment ben ik toch meer gaan denken van, oké, waar ik ook ben, met wie ik ook ben, hoe druk het ook is, ik kan altijd zeggen, nu even stoppen, of ik loop nu even weg, of ja, ik neem je even afstand van, als je het gewoon voelt aankomen.
Of ik heb je even nodig.
Ja, ja, inderdaad. Dat is wel echt een grote factor geweest, waardoor dingen zijn veranderd.
Ja, want dat is wel een hele goeie wat je zegt, want ik denk dat op het moment dat je in eerste instantie daarmee overdonderd wordt, dan gaat het ook gepaard met zoveel schaamte, omdat je denkt van, er gebeurt mij iets wat anderen niet hebben.
Mm-hmm.
En daardoor wil je het ook geen ruimte geven. Want hoe meer ogen, het is net als dat je, ik weet niet of je het herkent, maar als je verdrietig bent en iemand gaat jou troosten, dan word ik eigenlijk alleen maar meer verdrietig. Mm-hmm. Moet ik alleen maar harder huilen. Ja. Want het wordt dan beaamd dat ik verdrietig ben. Wat ook heel fijn kan zijn natuurlijk. Maar met een paniekaanval werkt het eigenlijk hetzelfde. Dat als ik dan die aandacht krijg op het moment dat het opkomend is, dan uit het zich ook daadwerkelijk.
Mm-hmm. Ja, en dat is misschien dezelfde manier als hoe ik met verdriet om ben gegaan, is eigenlijk zo min mogelijk erover hebben, want dan is het er ook niet.
Ja.
En dat had ik toen bij die paniekaanvallen ook. Dat is een tweede les eigenlijk voor me geweest. Want de eerste les was al verdriet en de tweede les was paniekaanvallen. Heb het er gewoon zo min mogelijk over, want dan is het er ook niet. Ja. Maar
en dat kan eigenlijk heel erg in lijn staan met wat je benoemt met dat verdriet waar je het niet over wilt hebben.
Mm.
Het moet je lichaam uit.
Ja.
Dus dat kan zich ook uiten in paniekaanvallen.
Ja. Precies. En weet jij nog wat jij precies hebt gedaan? Je zegt van, je hebt wel echt minder last ervan. Je hebt af en toe nog misschien een paniekaanval. Maar wat zijn echt dingen die jij hebt gedaan waardoor het dus wel echt minder is geworden?
Ik ben begonnen met een ademsessie toen. En toen kwam wel heel erg naar boven wat ik in aflevering 1 ook benoemde. Dat ik met die hoogsensitiviteit kampte. En daar eigenlijk op de verkeerde manier mee omging. En ik denk dat daar heel veel stress en paniek vanuit doorkwam. Of vandaan kwam, omdat ik gewoon continu over mijn eigen grenzen heen ging. Door die ademsessie kwam ik er ook achter dat ik gewoon zoveel in de hand heb. En dat eigenlijk alles in mijn hoofd zit. En wat ik dus wel altijd onder controle kan houden, is mijn ademhaling. Door alleen maar te focussen op mijn ademhaling. En een voorbeeld daarvan is ook dat ik een tijdje terug op mijn verjaardag een ijsbad heb gedaan. En toen realiseerde ik me zo erg van, het zit allemaal in mijn hoofd. Want ze benoemen daarin van tevoren dat je, hoe je reageert op de ijsbad, is hoe je eigenlijk reageert in stresssituaties. Dus ik ging het ijsbad in en ik ging dieper en dieper. En op een gegeven moment was ik tot mijn nek. En het eerste wat bij mij gebeurde is dat het naar mijn adem schoot. Dus ik hapte naar adem. En toen besefte ik eigenlijk meteen van, ja, dat klopt, dit doe ik. En het schiet altijd naar mijn adem. En toen ik me ging focussen op één punt en alleen maar aan mijn ademhaling dacht, binnen no time was het weg. En toen heb ik 5 minuten in dat bad gezeten. En toen realiseerde ik me van, oh ja, ik ben de baas inderdaad. Ik ben de baas van mijn eigen lichaam. Maar ook toen mijn psycholoog benoemde van, het is goed om het te omarmen en het er helemaal te laten zijn. Dat was echt voor mij een keerpunt. Want de eerste voor een keer dat ik toen een paniekaanval kreeg, heb ik er helemaal laten zijn. Dus als je wil huilen, huil zo hard als je wil. Als je wil schreeuwen, dan schreeuw zo hard als je wil. Maar laat het er helemaal zijn, want het verzetten zorgt er zo erg voor dat het gevoel alleen maar heftiger wordt en dat je meer het gevoel hebt dat je op knappen staat.
Ja.
Wat mij ook heel erg heeft geholpen is om op zoek te gaan naar mijn triggers. Dus ik benoemde aan het begin van de aflevering van, oké, ik ben me niet altijd bewust van wat de aanleiding is voor mijn paniekaanval. Maar ik kon wel altijd kijken van, oké, wanneer krijg ik hartkloppingen? Wanneer voel ik me zenuwachtig? Wanneer voel ik me angstig? En dat was heel vaak na alcohol, cafeïne, tabak, slaaptekort, maar ook lactose. En met die dingen ging ik rekening houden. Dus ik zorgde dat ik gewoon 8 uur slaap had, op tijd naar bed ging, vroeger uit. mezelf ook die rust bood, veel water drinken. Cafeïne heb ik links laten liggen. Alcohol liet ik links liggen. En daar werd ik veel rustiger van. Dus ik denk dat het echt een tip voor mij aan iedereen die ooit hiermee te kampen heeft. Ga echt op zoek naar je triggers. En ga ook bij jezelf na van, zit ik in een goede omgeving? Want het is denk ik heel erg verstandig om te kijken van, oké, de mensen die het dichtst bij mij staan, wat voor gevoel geven zij mij? Voel ik me vrij om het te uiten? Voel ik me belemmerd? Heb ik het gevoel dat ik kan bewegen hoe ik wil bewegen? Want ook daar kunnen onbewuste triggers in zitten.
En hoeveel energie het je kost om met bepaalde mensen te zijn.
Precies, geeft het je energie of kost het je energie? Maar ook om na te gaan van, oké, wat geeft me rust? Dus bij mij kwam bijvoorbeeld heel erg naar voren dat ik het heel fijn vind als mijn huis opgeruimd is. Want dan pas kan ik verder functioneren. Zulke kleine dingen geven me rust. Een lange douche geeft me rust. Ik heb ook heel veel koud gedoucht op dat moment. Waarbij ik me visualiseerde dat alles wat ik die dag had geabsorbeerd, wat een trigger voor mij zou kunnen zijn, dat ik het gewoon letterlijk van me afspoel. Door het te visualiseren, had ik ook het gevoel dat ik weer opgeladen de douche uitging.
Ja.
En op het moment dat ik een paniekaanval kreeg, wat mij het meeste hielp, is als iemand met mij mee ging ademen. En dat kan dan zijn dat iemand naast je zit en gewoon tegen je vertelt van, oké, ga met mij mee. En heel erg luid eigenlijk ademt. En dan vond ik het fijn om eigenlijk zo dicht mogelijk bij iemand te zijn. Dus bijvoorbeeld op iemands borst te liggen, zodat je echt de ademhaling kan voelen en helemaal daarop kan focussen. Dus dan werd je een soort van één. Dat klinkt heel gek misschien, maar dat zorgde er echt voor dat ik die piek niet meer hoefde te voelen in mijn paniekaanval. Ik denk dat het gewoon vooral heel erg belangrijk is om bij jezelf na te gaan van, oké, wat is mijn situatie? In welke omgeving zit ik? Hoe wordt er met me omgegaan en hoe reageer ik daarop? Welke gevoelens komen erbij? Hou je mond eens, joh. Wat is dat? Het is alweer weg, maar zal ik gewoon verder gaan?
Ja.
Hoe wordt er met je omgegaan en hoe ervaar je dit? Welke gevoelens komen er omhoog? En wat zijn de gevoelens die jij hebt bij bepaalde aspecten in je leven? Om daaruit te concluderen van, waar moet je afstand van doen en welke punten mag je meer aandacht geven?
Ja, en dat het hele goede tips zijn die je hebt gegeven. En ook fijn is voor mensen om erover na te denken die er misschien nu middenin zitten. Want ja, ik denk dat wij als geen ander weten hoe het ook voelt om er helemaal middenin te zitten. Dat je echt, ik weet nog dat ik me zo machteloos voelde. Dat ik zo bang was. Ik dacht dat het nooit meer goed kwam. Ik dacht, hoe is het leven zonder dit?
Ja, hier moet je mee dealen nu.
Ik kon het niet meer voorstellen hoe dat was. En ik dacht echt, maar weet ook echt dat het voorbij gaat. En dat het ook een les moet zijn voor jou om ermee aan de slag te gaan. En ja, dat het misschien ook een keerpunt is in je leven.
Dat je besef moet gaan. Besef ook even dat dit nu gebeurt met je lichaam is ook gewoon een signaal van, je moet even jezelf onder de loep leggen. En ben ook bereid om dat te doen, want dan verandert er iets.
Ja.
Het is niet dat het vanzelf weer overgaat. Je moet er echt wel iets voor doen.
En uiteindelijk is het ook beter dan daarvoor, zeg maar. Je leert er echt zoveel van. En ik weet nog wat ik allemaal heb gedaan om het beter te laten worden, zeg maar, is, ik heb wel ademhalingstherapie gedaan. Op zich denk ik dat het heeft geholpen om mij in te laten zien van, oké, ik moet echt meer in mijn buik ademen. Ik wist dat ook wel, maar ik vond dat echt lastig, want ik had het gevoel dat ik niet door mijn buik kon ademen. En dat ik alleen maar heel hoog kon ademen, wat ik eigenlijk altijd al deed. Maar ik besefte ook wel dat elke keer als ik daar was, was er wel een soort weerstand nog steeds. En ik denk dat er gewoon echt een mentale blokkade bij mij was, waar ik echt mee aan de slag moest gaan. En dat ademhalingstherapie ook wel hielp, maar meer voor daarbij, zeg maar. Maar het belangrijkste voor mij was denk ik echt dat ik mentaal dingen moest gaan veranderen. Ik ben wel echt meer gaan praten over dingen. Ook over mijn paniekaanvallen gaan praten. Over waar het misschien vandaan zou kunnen komen. Als ik voelde dat ik verdriet had of dat er iets vast zat, dan liet ik het echt gewoon gaan en dan liet ik het komen. En dan ging ik het niet uit de weg. Ja, ik ben me wel echt spiritueel open gaan stellen. Dus ik ben gewoon verder gaan kijken dan hetgene wat ik al wist en wat normaal was. En echt naar dingen gaan zoeken die me echt hielpen. Dus dingen opschrijven.
Inderdaad, gevoelens opschrijven kan ook heel erg opluchten. Want als je bijvoorbeeld lastig vindt om over je gevoel te praten en daardoor eigenlijk je gevoel onderdrukt, kan het wel heel erg opluchten om het, wanneer je het dus lastig vindt om te uiten, om het gewoon op papier te zetten voor jezelf. Zodat je wel het idee hebt van oké, ik ben iets kwijt en ik heb het van me afgeschreven.
Ja, dan heb je het in ieder geval niet meer in je hoofd. En ik denk dat ik ook veel meer ben gaan luisteren naar mezelf. Waar heb ik behoefte aan? Welke mensen geven me energie? Welke mensen kosten me veel energie? En het is gewoon een heel lang proces om daarin te zitten. Maar wat je uiteindelijk wel verder brengt en wat bij mijn paniekaanvallen ook heeft geholpen. Niet meer overal bij hoeven te zijn. Echt naar dingen zoeken die me rust geven. Ik dacht dan altijd van ja, ik ben moe, ik heb rust nodig. Nou, kijk wel even een serietje, dan ben ik uitgerust en dan ga ik slapen.
Ja.
Dat dacht ik dat dat mij rust gaf. Maar als je dat echt onder de loep legt en echt nadenkt van oké, wat geeft me nou echt rust? En waar krijg ik meer energie van? Nou, ga eens echt kijken naar die dingen.
Ja, ben bewust overdag bijvoorbeeld als jij ervaart van wow, ik voel me kalm of ik voel me euforisch, om de handelingen die je op dat moment doet wat vaker mee bezig te zijn. Dus ja, al is het wandelen of ja, kan van alles zijn natuurlijk.
Ja, inderdaad. En ik ben ja echt meer op zoek gegaan naar mijn identiteit, daar volledig achter gaan staan. Me niet meer verontschuldigen voor wie ik ben of de keuzes die ik maak. En ja, daardoor word je ook een stuk zelfverzekerder. En dan merk je ook echt dat je dat veel meer dat rustige gevoel in je krijgt. In plaats van elke keer dat opgejaagde, dat opgefokte gevoel van binnen, wat ik echt de hele tijd eigenlijk had. Ook ben ik gestopt met ja, roken deed ik af en toe. Ben ik mee gestopt. Drinken doe ik niet meer. Doe ik een stuk minder. Cafeïne drink ik sowieso niet. Want ik merk dat cafeïne een hele erge trigger ook voor mij is. Als ik dat drink, dan krijg ik echt meteen hartkloppingen en zweten. Dus dat is echt voor mij een hele erge trigger voor paniekaanvallen. Alcohol is ook echt een trigger voor mij. Op dat moment voel ik me dan misschien wel iets rustiger. Maar dan de dag erna heb ik er ook echt mentaal last van. En ik merkte gewoon, toen ik die paniekaanvallen deed, dan ging ik ook nog wel eens vaak in het weekend gewoon drinken. En ja, dan wordt het alleen maar erger gewoon. Dat heb ik wel echt gemerkt. Dus daarmee gestopt. En ik ben gestopt met anticonceptie. Wat ook echt een hele grote factor voor mij is geweest. Waardoor mijn paniekaanvallen weg zijn gegaan, weet ik zeker. Omdat ik gewoon heel veel last had van die hormonen. En ik weet nog dat ik aan de pil zat toen. En daar was ik op een gegeven moment mee gestopt. Dat hielp dan wel. En toen wilde ik een spiraal. Ja, dat toen gedaan. Maar toen kreeg ik echt weer last van paniekaanvallen. En kreeg hartkloppingen. En ik voelde echt weer die gevoelens gewoon in mijn hoofd ook. En toen dacht ik, nee, ik voelde gewoon alles dat ding eruit moest. Dus dat heb ik gedaan. En dat heeft mij wel echt zo erg geholpen om ook gewoon, ja, ik heb gewoon veel minder last van die hormonen. Ik ben veel rustiger. Ik heb geen paniekaanvallen meer. Ja, er zijn gewoon mensen die echt heel gevoelig zijn voor die hormonen. Ja, en nu helpen dus meditatie en ademhalingsoefeningen mij wel echt om mezelf aan te leren dat ik meer vanuit mijn buik moet gaan ademen. En niet elke keer vanuit zo hoog, vanuit mijn borst. Dus dat geeft mij op dit moment wel veel rust. Dus voor iedereen die iets aan deze podcast heeft gehad of die ermee kampt op dit moment, weet dat het voorbij gaat. Weet dat het een teken is van jouw lichaam. Om jou aan het denken te zetten, om dingen te veranderen. En weet ook dat het daarna veel beter wordt.
Ja, en dat je zelf de touwtje in handen hebt.
Ja.
Vertrouw ook echt op je eigen kunnen, want wanneer je gelooft van oké, ik ben de baas over mijn eigen lichaam, dan kun je het ook meer handhaven natuurlijk.
Ja, inderdaad.
Maar ik denk dat dit een mooie is om hem weer af te sluiten.
Denk ik ook.
Ik wil iedereen vragen sowieso dat mocht je met vragen zitten of advies willen of een ervaring willen delen of jouw verhaal willen vertellen, dan laat het ons vooral weten. Of mooie aanvullingen hebt, kan ook natuurlijk.
Ja.
En dan was dat hem weer voor deze week.
Heel erg bedankt voor het luisteren allemaal.
Yes.
En tot de volgende keer. Volgende week weer met een nieuwe aflevering.
Yes.
Doei.
Doei.